Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Dit keer naar de Grand Prix van Japan.
Je moet wel echt iets aan die stem doen. Hoor. Je bent net een begrafenis ondernemen. Nee.
Ja. Ja, ik ben geen presentator natuurlijk, hè? In de wieg gelegd.
Maar hoor elke keer dat jij allemaal van die televisieopnames hebt hier.
Ja, maar ik zelf niet de presentator.
Ik moest weer op je wachten.
Dan ben ik de...
Ik moet altijd op jou wachten.
De duider. Ja, dat zal jullie allemaal verbazen. Maar Christian Albers was ongeveer een uur te vroeg. Normaal ben je al te laat. Dat zullen de mensen van die Viaplay hebben gekeken zondag ook hebben gezien.
Wat was het erg, hè?
Ongelooflijk.
Nou, weet je wat maffe is? Dat ik nog steeds niet weet wat nou echt gebeurd is. Want ik was nog met Koen.
Redacteur.
Ja, de redacteur. Ja, daar was ik nog mee aan het appen s'avonds voordat ik mijn oogjes dicht ging doen. En mijn schoonheidsslaapje ging uitvoeren.
Ja.
Dat werkt voor gemeten, want als je onder mijn ogen kijkt
met
die wallen van mij, dat is echt niet te doen. Dat is gewoon echt pikzwart. Dus ik was met hem aan WhatsApp nog van, en ik ben altijd in de onderhandeling. En dat hebben wij ook altijd. Met z'n tweeën, weet je wel, van hoe ver kan je alles stretchen en hoe ver kan je alles uitwringen. En toen zei ik tegen hem van, joh, hoe laat moet ik er zijn? Dit dan zo. En toen zei hij van, ja, oké, dan moet je er zo laat zijn. En ik ben helemaal vergist. Want ik dacht dat we gewoon om 6 uur aanwezig moesten zijn. Dus ik had de wekker gezet om...
5:06.
5:47. Dat je ook denkt, waarom ook 5:47? Zo gestoord ben ik dus.
Dat doe ik ook vaak, hoor.
Ja, dus 5:47.
Die rare tijden, ja.
Dan denk ik, dan word ik even wakker en dan loop ik naar beneden. En dus ik liep naar beneden en toen was het 5:50. En ik denk, joh, waarom hebben ze me zoveel gebeld, joh? Dat is allemaal doen, want ik heb me altijd op stilstaan natuurlijk. Want anders ben ik de hele nacht wakker. Want en met mijn business, dan zit ik... Ja, een beetje over de hele wereld. Dus
ik voel me een beknopte versie in principe. Daar heb ik niet bij.
Ja, maar, dit gaat wel lekker. En wat gebeurde er nou? Dus die Koen die blijft doorbellen. Dus die neem hem even op. Zat ook gewoon lekker nog op het toilet. Heerlijk, lekker rustig gewoon. Ja. Wou ik even lekker rustig gaan zitten. Maar dat was dus ook een iets mindere sessie als
het
ware.
Ja, het was wel leuk dat ze het gefilmd hadden. Want ik zag je gewoon rennen.
Nou ja, dus in die Koen, ik neem hem op. En ik hoor iedereen in Koen zeggen, waar blijf je nou? En ik hoorde aan die stem van hem dat hij toch een beetje paniekerig was. En ik hoorde op de achtergrond allemaal, ja, je bent te laat. En dit, dat. Ik denk, wat is er aan de hand? En ik kijk, hij zegt, joh, je moet al lang beginnen. Ik denk, shit. Dus ik snel alles aanschieten. Kon niet eens douchen. Heb mijn haar gewoon onder de kraag gedaan. En ben maar gewoon gaan. Zo had ik ook nog eens de auto op de parking gezet. Dat ik echt gewoon serieus nog gewoon, ik denk 2 kilometer moest rennen. Nou, je weet, ik haat om te gaan trainen of wat dan ook. Bewegen, nooit meer wat aan sport. Nou, dus ik moest uit één adem moest ik keihard naar de auto rennen, erin springen. En met piepende banden ben ik naar de studio gereden. Moest nog afremmen voor 3 flitskasten. Dus dat vond de auto ook niet leuk. Met de remschijven weer een beetje te warm, zeg maar, als waren. En toen kwam ik aan, waren ze natuurlijk al aan het filmen. En alle kalven hadden ze al opgemaakt. En om mijn positie in te nemen.
Die balen.
Maar ik dacht, ja, weet je wat, ik ga mijn zitje niet afgeven. Nee, natuurlijk. Dat gevoel heb ik al een beetje gehad in Formule 1. Dat gaan we niet nog een keer doen.
Oh, die stond daarom stond
die
klaar.
Ja, die stond klaar. Ja, helemaal. Daarom zag het er zo gelikt uit. Je zat helemaal volop in de make-up.
Maar Dennis Broekhart, jouw grootste fan, die vraagt, jij was voorheen even teambaas bij Caterham.
Ja.
En welke sancties of consequenties stonden er eigenlijk op als een monteur of een coureur zich versliep?
Nee, want daar heb ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Voor mij was het altijd heel erg belangrijk. Dat het maakte mij niet uit. Want daar waren ze meer vrij aan hun uren wanneer ze wilden werken. En sommige engineers die kwamen dan na de file zeg maar om 11:00 ochtends aan. In plaats van 9:00 of 8:00 of 8:30. Maar die gingen dan langer door tot een uurtje of 8:00, 9:00. Ja,
maar op het circuit zelf heb je toch, daar moet je toch wel tijd hebben van meetings.
Ja,
dan
krijg je
de avondklok.
Ja, met de coureurs was het meer zo dat het gewoon een beetje boetes waren. Het begon altijd grappig, maar als het echt te gortig werd, dan moesten er harder maatregelen genomen worden.
Heb je zelf wel eens een boete gehad? Jij hoeft niet eens voor
verslaafd. Nee, maar ik heb wel die via-kast wel een beetje gespekt, weet je wel. Dus ja. Als je die diner ziet elke keer s'avonds, als ze zo lekker met lekker wijn zitten en al dat soort dingen allemaal.
Ze genieten van jouw uitgaven.
Ja, dan, nou niet alleen die van mij, maar ik denk ook van een paar anderen. Dat als je stuurtje niet terug doet, weet je, dat soort idioterie, 10.000 euro.
En betaal je dat, dan moest je zelf betalen of betaalt team dan?
Ja, sommigen wel, sommigen niet. Ja, als een team bijvoorbeeld een pitlimiter niet goed had ingesteld,
ja,
dan hoefde ik niet. Dat was wel fijn, want dat was de laatste keer volgens mij met Midland was dat 42.000 euro.
Zo.
Dus was ik wel blij dat mijn fout niet was. Maar meestal moet je het ook wel eens uit je eigen zak betalen, ja.
Nou, je hebt het in ieder geval overleefd allemaal. En de uitzending van Viaplay ook weer.
Ja.
En het was een, ik denk niet dat
ik was wel redelijk op tijd, toch? Ik was precies om 6 uur. Maar ze waren al begonnen, ze zaten al. Dus ik moest nog make-up doen en al die dingen. Dus aan het eind van het verhaal was ik 5 minuten te laat.
Ik had even teruggekeken, want ik was zelf overigens ook nog niet helemaal fit.
Van de partij.
Ik had even een stukje teruggekeken dat jij in een verhaal zat. En dat je ook niet meer wist waar je heen ging. Dat je ook maar zei van, ik moet er even inkomen. En dan die grote kop koffie ervoor.
Nee, ik had thee.
Of thee.
Nou ja, ik denk ja. Nou ja, het staat ook zo lullig om te zeggen. Ja jongens, het is geen koffie of thee.
Nee, maar dat maakt het niet uit.
Net zoals dat je wel eens af en toe wel eens wat zegt. Wat iets niet waar is, dat je het ook maar niet verbetert. Dus ja.
Hè? Dan kunnen mensen zelf invullen wat je daarmee bedoelt. Laten we naar de race gaan. Ik denk niet dat het een verrassing was dat Max Verstappen won. En ik had de indruk eigenlijk, als je Verstappen het hele weekend bezig zag, dat alleen winnen niet genoeg was voor hem. Maar dat hij echt dacht van, nou, ik ga even dat hele veld vermorselen na die teleurstellende race, of het hele raceweekend in Singapore. En daar was vanaf ronde 1, zat hij er eigenlijk bovenop, toch?
Ja, en natuurlijk ook, laten we ook niet vergeten, die frustratie die hij had toen hij lekker achter die Alpines aan het kachelen was, dat hij er bijna niet voorbij kwam. Je zag toch dat hij best wel veel moeite had in Singapore om door dat veld heen te komen. En ook natuurlijk nog eens een keer die geruchten erbij van die flexi wings en zo, ja, waar je natuurlijk moedeloos van wordt. Dus ja, als je dat bij elkaar optelt, was er ook een klein beetje frustratie, denk ik, ook wel stiekem. Hè, wat zich niet geuit heeft, maar dat heeft hij zich geuit in prestaties. En ja, chapeau. Ik bedoel,
het is wel fijn dat we zelf, ik heb dat vorige week ook vrij hard opgeschreven, we hebben het in de podcast ook gehad, dat het niet daarmee te maken had.
Ja.
En daarom baseerde ik natuurlijk op bronnen rondom Red Bull. Alleen die moet je natuurlijk wel vertrouwen. Want je kan ook denken van, ja, misschien zeggen ze dat gewoon om hun eigen hachje te redden. Maar die mensen, ja, als je een beetje een band met iemand opbouwt, dan weet je wel of die voorliegt of niet. En sommige mensen liegen gewoon eigenlijk nooit. Of gewoon nooit. Dus dan vertrouw je daarop. En dan is het wel fijn om te zien. Want als Verstappen, het is Verstappen, hè. Want als je naar Perez keek, daar leek het wel alsof die probleem had met die technische richtlijn. Want iedereen heeft het natuurlijk over de zondag van Perez, waarin alles fout ging. Maar het hele weekend zat hij er niet bij. Kwalificatie zat hij gewoon bijna 18e van de tijd van Verstappen.
Nou ja, daar hebben we het ook met z'n tweeën over gehad. En ik heb het ook toen toevallig in de studio over gehad. Hij verbetert zich niet door een weekend heen. En dat zou eigenlijk in principe wel moeten gebeuren. En dat doet hij gewoon niet. Dus ondanks dat hij Max Verstappen naast zich heeft rijden en dat hij eigenlijk alles kan afkijken in de data. Weet je, tot de gekste dingen toe. Hij kan bijna een millimeter kan hij zien waar Max instuurt, waar hij uitstuurt, wanneer hij op het gas gaat, wanneer hij remt, of die rem de bocht in gaat, of dat hij de rem loslaat. Ga zo maar door, van gekkigheid kan hij alles afkijken. En toch krijgt hij het niet voor elkaar om die afstand kleiner te maken. Die vergroot zich alleen maar.
Ja.
Kijk, en dan zeg ik op een gegeven moment van oké, dit kan je niet langer meer goed praten. Het houdt een keer ergens op, het verhaal, weet je wel. En ik begrijp wel dat Horner misschien wel van geleerd heeft en Dr. Marco ook van de jaren daarvoor. Mm-hmm. Aan de andere kant, als je kijkt hoe hard en destreus ze zijn geweest naar Nyck de Vries, verbaast me hoe lang ze het hand boven het hoofd houden van Perez. En dan kunnen ze wel zeggen, ja, maar in de race doet hij het wel goed. Ja, maar die luxe hebben ze nu nog.
Ja.
Als je die luxe niet meer hebt met die auto, dat die niet meer zo competitief is, dan heb je toch wel echt een serieus probleem. En als ik dan ga kijken naar het veld, ja, ik weet niet wat jij ervan vindt, Erik, maar ik bedoel, als je gaat kijken naar Ferrari, naar Mercedes, ga kijken naar Alpine. Weet je, dat is gewoon, daar kan je gewoon zien dat het maximale uit de auto wordt gehaald. He, die mannen staan allemaal dicht bij elkaar.
McLaren.
Meestal, ja. En McLaren. Dan zie je gewoon, oké, dat functioneert. Waarom zou het niet ergens anders functioneren?
Je kan nu wel zeggen, kijk, ze zijn constructeurskampioen met nog 6 races te gaan. Perez wordt normaal gesproken ook 2e. Dus nu heb je de luxe Alleen het veld gaat natuurlijk met de nieuwe met deze reglementen. Op een gegeven moment gaat het dichter bij elkaar komen. Als je alleen al ziet wat Verstappen McLaren heeft gemaakt. En dan heb je natuurlijk wel een teamgenoot nodig van Verstappen. Die er niet op zijn minst wat dichterbij zit. Ook al is het maar om die punten af te snoepen van die anderen.
Correct.
Alleen ja, wat ik ervan begrijp is wel dat Perez voorlopig nog wel zijn plekje houdt. Hij heeft natuurlijk ook gewoon nog contract. Maar ik heb natuurlijk al eerder gezegd dat ze zijn contract hebben aangepast. He, dan ging het meer om de financiën, om het bonussysteem. Alleen, volgens mij zit er nu wel een clausule in zijn contract van als jij niet presteert, hè, begin 2024 denk ik dat hij nog in de auto zit. Maar als hij dan op deze voet verder blijft gaan, dan denk ik wel dat hij de tussentijd zo uitgebroken
kan worden.
Maar
daar moet toch iets achter zitten? Dat kan toch alleen maar iets met slim te maken hebben?
Ja, en je moet ook niet vergeten hoe populair Perez is. Hè? We gaan niet alleen naar Mexico, maar ook naar Austin. Hoeveel Mexicanen er allemaal zijn. Miami natuurlijk al eerder in het jaar. Dat zijn wel alleen maar Latino's. Maar het prioriteit is natuurlijk presteren. Alleen ik weet niet wie ze anders... Iedereen ligt al vast voor volgend jaar. Hè? Bijna alle, alleen Sargeant is nog niet getekend. De andere 19 plekken blijven allemaal hetzelfde. Hè? Als je Perez ook meerekent.
Maar, saai.
Het kan natuurlijk wel een optie zijn dat ze, als Ricciardo het goed blijft doen, dat ze die erin gaan zetten in de loop van volgend jaar. En dat ze dan Lawson in die AlphaTauri zetten.
Ja, ik denk dat dat nog steeds de droom is van Christian Horner. Ik zie dat gewoon helemaal, hoe hij dat helemaal kneedt en hoe hij dat helemaal
dat
probeert, politiek gezien, politiek gezien helemaal probeert correct te doen. En die bewerkt eigenlijk Dr. Marco helemaal in deze positie. Dat is echt mijn gevoel.
Er zijn best veel mensen die zeggen, ja, want dat vind ik dan zelf onzin. Van Lawson moet die plek van Perez hebben in die Red Bull. Waarom zou je Lawson na een paar goede races in die Red Bull zetten? Dan maak je iemand misschien ook kapot. Weet je, ook met een gast die een Albon hebt gedaan. Maar had je het... Er moet toch bijna een afspraak al hebben gelegen met Ricciardo van, je hebt volgend jaar dat plekje. Want Ricciardo heeft maar 2 races gereden. En toch hebben ze hem al getekend voor volgend jaar. Of bevestigd, laat ik het zo zeggen.
Ja, of hij heeft een 2-jarig contract. Hè? En dat ze zich een beetje schamen. Ja, maar dat is een beetje schaam om weer terug te gaan naar een testrol.
Ze hebben natuurlijk gezegd,
of ze hebben gezegd,
lenen hem uit.
Nee, of wat ik denk persoonlijk wat er gebeurd is dat ze een contract hebben gemaakt met 1 jaar testen. En het jaar erop een stoeltje.
Ja. En welk team dan ook van de 2.
Juist. En dat stoeltje, dat is gewoon eerder gekomen. Omdat gewoon Nick niet goed presteerde. Naar hun opinie, vergelijkbaar met Tsunoda. Maar Tsunoda doet het gewoon hartstikke goed. Maar toch, als je gaat kijken bijvoorbeeld. Hè, misschien heeft hij wat geluk gehad. Toen Ricciardo instapte in Budapest, boom, ervoor. Lawson, met alle respect, is ook wel redelijk competitief naar Tsunoda toe.
Ja.
Alleen ik vind dat Tsunoda het echt goed doet. En als nou Honda langer toch die samenwerking nog tot stand was en nog steeds zou blijven, dan had ik ook nog wel, als ik Red Bull was geweest, had ik ook nog wel een mogelijkheid gezien natuurlijk met Tsunoda naast Max Verstappen. Want ik bedoel, ik vind echt dat hij het heel goed doet. Maar hij heeft een soort bepaalde image om hem, dat mensen dat nog niet helemaal kunnen waarderen. Maar ik weet niet waar hij... Het is heel moeilijk uit te leggen. De prestaties zijn er wel. Maar hij mist een bepaalde hype.
Ja.
En die hype is er niet. En je moet meestal de combinatie van alles hebben. Hè? Een beetje de uitstraling, de hype en dan de resultaten. Ja. En dat maakt het de hele cirkel rond. En dan boem, dan krijg je in één keer die... Net zoals dat Ricciardo heeft gehad. Dan krijg je in één keer, poef, hij zit erin. En daar baal ik wel een beetje van. Want ik vind wel... Ik zou het leuk vinden als je... Nou, denk ik gewoon dat Max gewoon nog steeds een van de beste coureurs is op dit moment in de Formule 1. Maar het zou wel leuk zijn als je er eentje naast krijgt die ook gewoon gas kan geven. Ondanks of dat de prestatie ten nadele is voor Max of niet. Dat even terzijde, hè? Want soms meestal als je een coureur naast hebt zitten die toch niet zo snel is, dan geven de andere coureur meer zekerheid, meer rust. En kan hij nog beter, zit hij nog beter in zijn vel, kan hij nog harder rijden. En als je competitie gaat krijgen, kan het wel zijn de goede kant op gaan, maar het kan ook de verkeerde kant op gaan.
Ja.
Dat hebben we een beetje gezien met Sainz en met Leclerc.
Ja.
Dat ze elkaar zoveel pushen. Dat ze vorig jaar best wel wat fouten maakten. Maar dat hebben ze nu ook wel redelijk onder controle.
Het wordt wel interessant met AlphaTauri of hoe dat team volgend jaar ook heet. Maar die gaan natuurlijk veel meer die Red Bull kant op. Hoe die auto volgend jaar gaat. Als die auto wat beter gaat of Tsunoda dan wat beter presteert. Maar Helmut Marko is volgens mij best wel... Er wordt natuurlijk heel vaak gedaan van... Tsunoda heeft dat zit je alleen maar te danken aan Honda. Maar Helmut Marko is best wel positief over Tsunoda.
Ja.
En als hij over iemand niet positief is... dan hoort het vanzelf ook wel. Dat heeft
redelijk snel
natuurlijk ook meegekregen. Alleen zo over Perez zijn ze in de media... toch nog wel redelijk terughoudend. Maar dat komt denk ik ook door zijn contactsituatie.
Ja, maar je wilt ook een bepaalde rust creëren. Maar ik heb ook het gevoel dat misschien toch Carlos Slim... toch wel meer...
Een van de rijkste mensen ter wereld. Voor de
ja, tijd, maar ja. Toch nog wel misschien... stiekem direct of indirect zorgt voor sponsorship in een team. Er moet iets zijn.
Ik hij bedoel, heeft wel zijn eigen sponsoren, maar ik vraag me af, heeft Red Bull dat dan echt nodig gezien de financiële staat van het hele bedrijf?
Ja, je weet het nooit. Hè. Dat is toch altijd moeilijk in te schatten. Het is toch altijd wel lekker als je je kan nooit genoeg hebben.
Nee, dat kun je over
maar praten, dat denk ik. hoorde je die?
Ja, ik hoorde hem wel, want ik sprak hem uit.
Luisteraars. Maar... Hoor je hem? Hij schoot helemaal zijn
ja, even tussen neus en lippen door. Maar ik wel een leuke vraag om daarop in te haken. Van Honda. Rachel, ik weet het niet.
Rachel, denk ik.
Laten we
het Rachel. Ligt eraan. Komt ze uit Nederland?
Ja, dat weet ik. Ja,
dan denk ik Rachel. Maar is het in het Engels?
Ja, nee, Nederlands vraag.
Oh, Nederlandse vraag. Nou, dan denk ik Rachel.
Ja.
Maar Rachel is meer een beetje Engels.
Rachel kan ook.
Nou,
maakt niet uit.
We gaan het vragen. Misschien kan ze... Ja. Geef even je mobiele nummer. Dan kan ze het even op WhatsApp even...
Ja, precies.
Spraak doen. Wat is je nummer? Wacht even, ik zal het even pakken hier.
Ja, dat even normaal. Wat? Even kijken. Die stelt de vraag over Honda en Red Bull. Red Bull stapt natuurlijk per 2026 over naar Ford. Nou ja, Red Bull gaat gewoon zelf de motor ontwikkelen samen met Ford. En Honda gaat per 2026 aan Aston Martin leveren. Zien jullie dat als een risico? Toevallig had ik een interview met de baas van Honda Racing, de president. En die zei ook gewoon, kijk, wij leveren die motoren tot en met 2025 aan Red Bull. Het reglement is bevroren, maar we kunnen nog wel aan de levensvatbaarheid van de motor kunnen we nog wel ontwikkelen. Dus Verstappen krijgt volgend jaar eigenlijk wat dat betreft een nog betere motor. Maar hij zei wel, zijn woorden, het is een soort informatieoorlog al gaande tussen Red Bull en Honda. Want die willen elkaar natuurlijk nu niet meer wijzer maken. Red Bull bouwt voor het eerst in haar historie een eigen motor. Honda levert die motoren nu. En heeft ook trackside. Dus op het circuit mensen daar lopen om die operatie een beetje te doen. Alleen ze willen natuurlijk Red Bull niet wijzer maken. Dus dat ga ik toch een beetje krijgen.
Ja, en natuurlijk ook Honda. Die heeft natuurlijk gigantisch in eigen voeten geschoten. Want ja, die mensen, de meeste mensen worden natuurlijk allemaal overgenomen door Red Bull. Daar hebben ze al deals mee. En dat is eigenlijk de know-how hebben ze al gekocht. Dus in principe hebben ze al de hele Honda motor al tot hun beschikking. Dus Honda moet eigenlijk op dit moment weer compleet alles opnieuw op gaan bouwen. Om richting 2026 te gaan.
Ja, en Honda heeft in 2020 natuurlijk gezegd van we stoppen ermee na 21. En dat ging dan, ze wilden meer de elektrische auto gaan ontwikkelen, de batterijen en zo. En dat hebben ze ook, was die uitleg van die... Van die presidenten hebben ze ook de top engineers dat laten doen. Alleen ja, nu inmiddels hebben ze natuurlijk, zeker gezien die successen van Verstappen en Red Bull, natuurlijk gezegd van we kunnen nog blijven leveren, ook omdat het reglement is bevroren. Maar ja, dan ga je vanaf 2026 met Aston Martin werken. En dan ben je in ieder geval vanaf dat moment een grote concurrent van Red Bull.
Ja.
Dus er gaat natuurlijk wel wat veranderen in die relatie.
Ja, maar je mist je know-how. Hè? Know-how van de mensen. De mensen die de motoren hebben gemaakt, die gaan allemaal over naar Red Bull. Dus je gaat eigenlijk weer een nieuw team beginnen. Ja, als Alonso dan nog zou rijden, dan is hij wat, 50?
Maar als dicht bij de 50.
Ja, maar als hij dan nog zou gaan rijden, Alonso, hè, dan kan je misschien weer zo'n situatie krijgen als toen de tijd bij McLaren. Maar kijk,
hij zat er niet meer dan rijden.
Nee, natuurlijk niet. Maar, nee, het was natuurlijk dramatisch in het jaar. En hij liet zich natuurlijk niet echt positief over, want de ene motor naar de andere motor plofte. En er was ook geen leuke tijd voor beide, zowel voor McLaren als voor Honda. Maar als je dat gaat bekijken, bijvoorbeeld hoe de andere motoren ingelopen zijn, vergelijkbaar met Mercedes. Ja, dat heeft allemaal te maken natuurlijk gewoon dat de mensen gewoon natuurlijk allemaal gestolen zijn van Mercedes, de meeste. En daardoor,
Red Bull gegaan.
Ja, dus in één keer die 50 pk wat verschil was in het veld, die is helemaal teruggelopen naar tussen de 8 en de 10 pk. Ja, en dan zie je op een gegeven moment weer dat het veld eigenlijk weer competitief is geworden en dat Mercedes gewoon niet meer oppermachtig is.
Nee. En nog even over Perez terug te komen. Eigenlijk de conclusie is, voorlopig zal hij bij Red Bull blijven. Maar als het op deze manier doorgaat, dan zie je het wel somber voor hem in. Ik las trouwens, hij had een interview in de Limburg afgelopen weekend. En hij zei dat hij ook sinds zijn zoon met een mental coach werkt. Nou, maar dit weekend dan moet hij nog wel wat sessies op de sofa afwerken, denk ik. Want...
Ik vind het altijd heel moeilijk als sporter zijn als je daarmee bezig bent. Omdat
als het je helpt. Ja. Sonoda had er ook een mentorcoach.
Ja, maar ik denk dat. Ja. Ik vind het altijd heel erg moeilijk. Want de ene heeft er wel voordeel bij en de ander niet.
Jij, het is niks voor jou, hoor.
Nou, ik heb het geprobeerd, maar dat ging ik voor gemeente. Ja. Dus ik ben er gaan mee gesloten.
Zou het bij zo'n sessie willen zijn? Was je dan wel op tijd? Of dan rekening gaat dan...
Ik ben eigenlijk altijd op tijd, behalve bij jou niet.
Die Japaner, ik had dus dat interview via Teams.
Ja.
En die om 9:30 's ochtends, volgens mij, onze tijd. En echt om 9:29 komt hij dan in, hè?
Fantastisch. Dat
is die mensen die zijn zo punctueel.
Ja, misschien netjes.
Misschien iets voor jou, maar goed... Dat terzijde.
Wat een Japanse of?
Nou ja,
ik ben getrouwd. Ik weet niet of je het hebt gezien. Misschien heb ik een keer opgezocht op Wikipedia.
Ik heb vandaag nog contact met jouw vrouw gehad.
Dat meen je niet?
Ja.
Oh, leuk.
Ik zal niet zeggen waarover. Want dan moeten we toch dieper in de zaak duiken. Dat is voor de podcast niet zo.
Dan gingen we dit doen, joh. Hey, reageren op die mensen.
Even Verstappen won. McLaren naar 2 en 3. Maar Mr. Bobo.
Ja.
Daar is hij weer. Die denkt, McLaren lijkt mij de snelste auto op dit moment. En het is wel een serieuze concurrent voor volgend jaar. Max haalt alles uit de Red Bull, maar qua auto loopt Red Bull achter. Is zijn inschatting. Ik vind dat moeilijk om in te schatten. Maar als je het Perez-Verstappen verschil ziet, kan ik me nog indenken dat je dat in ieder geval denkt. Maar het is in ieder geval duidelijk dat McLaren inloopt.
Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk... als je me nu vraagt, van, had je dit verwacht? Nee, ik had niet verwacht van McLaren dat ze zo sterk terug zouden komen. Maar blijkbaar werken al die nieuwe updates, die komen tot leven. Maar ik denk dat toch de meeste te maken heb. Ondanks dat ik een James Key liefhebber ben en altijd leuk met hem gewerkt heb, denk ik toch dat het meeste toch wel stiekem uit het doosje komt van Rob Marshall.
Ja, die van Red Bull naar McLaren gaat.
Ja,
officieel gaat, hè, per volgend jaar.
Ja, maar kijk, weet je, ze hebben al een contract met elkaar getekend. Dat betekent dat je elkaar al in een levende wijze hebt gezien. En als je je pen in je handen kan hebben, kan je ook nog wel je mond een beetje bewegen.
Ja,
met een kop
koffie drinken. Ja,
dat bedoel ik.
Ja.
Dus en die situatie heb je ook gehad natuurlijk met die Dan Fellows, die van Red Bull afgekomen is. En daar gaan ook de geruchten natuurlijk dat die vloer gewoon een complete kopie was van de Red Bull. En dat gewoon bij Red Bull in de garage ze aan het vloeken waren van Hufter, die heeft toch echt alles gekopieerd. En nu zie je bijvoorbeeld gewoon echt ook bij Aston Martin dat ze op hun vingers getikt zijn. Hè, dat ze toch echt geloven dat die toch wel met serieuze flexiewings hebben gereden. Nu merk je gewoon wel dat ze gewoon echt een stukje terugvallen.
Ja, al een tijdje. Maar die hebben wel eerder wat aangepast. Hè? Maar
ja, dat is
wel
sinds... voor Zandvoort werden ze op de vingers getikt. En toen kwamen ze in Zandvoort met een nieuwe vloer. Toen gingen ze wel weer redelijk. Hè? Maar het was natuurlijk Zandvoort...
Voor de zomer waren ze al wel een stuk minder aan het worden.
Ja, ja.
Ik denk dat Canada of zo, dat het toen echt wel een stuk minder is geworden. Ja. Ook als je naar de resultaten kijkt.
Ik heb gehoord dat ze eigenlijk gedreigd is door een ander team naar de FIA te stappen.
Ja.
En toen hebben ze eigenlijk een maatregel genomen.
En welk team was dat?
Ja, helaas, pindakaas kan ik je niet vertellen.
Oké. Okay. Je weet het wel.
Ja.
Ja, oké. Okay. Iets met een M. Begin met een M.
Marussia. Ja. Midland.
Ja, Midland. Minardi kan ook nog. Maar
oh, ja, dat kan ook nog.
Als we toch even wat dingen, wat vragen doornemen. Want we kunnen die hele race doornemen. De race is al voor mijn gevoel, dat is bijna 48 uur geleden.
Ja, nee, maar het was wel een leuke race.
Zeker een leuke race. Maar
hij was leuk en niet. Het was heel maf. Er gebeurde wel wat, maar er zat ook geen hele spannende
man. Het was geen Singapore.
Nee.
Nou, nee. Het was op zich, het was niet saai. Maar ook niet echt dat ik echt dat dacht van nou, dat was natuurlijk wel een leuk moment.
Laten we gewoon even die start doornemen voordat we die vraag doen. Laten we even die start doornemen.
Je begint nu bij de start, dat vind ik wel heel wat.
Max kwam redelijk weg.
Ja,
niet slecht, niet
super
goed. Maar gewoon was oké. Okay. Als je hem vergelijkt met Piastri. Piastri kwam dit eerste moment. Weet je, het eerste moment dat hij de koppeling liet gaan. Kwam hij heel goed weg. Daarna in tweede versnelling. Met iets hogere toerental. Zag je ook in één keer het stuur. De toer omhoog ging. Je hoort een geluid. Hum, dat hij doorschiet. Dat hij wielspin heeft. Dan zag je dat hij het momentum verloor. Norris had weer een betere start als Piastri. Hè? Dus die had dat eerste moment ietsje minder. Maar daarna had hij minder wielspin in tweede versnelling.
Mm-hmm.
Waardoor hij hem naast Max kon zetten. Nou, Max vorig jaar met Leclerc zat hij aan de buitenkant. Dat was de betere lijn.
In
de regen. Waardoor hij buitenom voorbij kon. Nou, zat Norris aan de buitenkant. Maar ja, dan heb je daar al die marbles. Dus dan heb je gewoon een probleem. Dan moet je opgeven. Nou, dan zat Max dus weer aan de goede kant. Hè? Dit keer aan de binnenkant. Vorig jaar aan de buitenkant. Ik had nog wel een beetje meer verwacht, moet ik eerlijk zeggen, van Norris. Had nog wel een beetje kunnen knijpen, vond je niet?
Ja, maar ik denk dat die jongens toch denken van, ik kan het nu wel doen. En stel, pak ik de leiding. En dan neem ik heel veel risico op misschien een touché. En dan over een paar rondjes ben ik de leiding kwijt.
Maar ze wisten. Maar weet je, ze
weten, je weet ook dat Max niet alle risico's
nee,
neemt.
Nee, daarom. En ze wou ook constructeurkampioen worden natuurlijk voor Honda. Dus dat is toch hartstikke leuk voor in Japan. Dat ze daar weer een kampioenschap naar binnen halen. Dus op dat opzicht dacht ik. Ik vond het een beetje zwakjes. Maar oké.
Okay. Maakt voor de start ook niet zoveel uit. Nee, dus, of je nou daar ook constructeurskampioen dat Verstappen zou winnen. Wisten ook al zou die ja, maar, de eerste plek maar
je,
weet
je bent en blijft toch altijd natuurlijk coureur. Dus je wilt gewoon, godverdomme, natuurlijk gewoon die eerste plek
hebben. Niet meer vloeken van een van de luisteraars.
Mijn excuses.
Bond tegen het vloeken, of voor het vloeken.
Ja, maar die halen we even weg. Piepje, doen we het even.
Nee, laten we nu staan. We nu excuses aangeboden, vind ik.
Oké, dan hadden we Sainz, die een raketstart had. He, die moest ergens naartoe. Die kon geen, eigenlijk zou hij naar rechts moeten gaan om Leclerc naar rechterkant voorbij te gaan. Maar die koos toch voor links. Dat hij eigenlijk in de sandwich zat tussen Leclerc en Perez.
Ja.
Perez had een slechte start. Ja. Echt een slechte start.
Dat zei hij zelf ook. Ja. Die kwam dan weer in de sandwich Sainz Hamilton.
Ja, maar waardoor Hamilton de mogelijkheid had, poef, daarnaast de prik aan de linkerkant. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk dat Leclerc zich op wilt lijnen voor de eerste bocht. Dus die drukt naar links toe. Dan moet Sainz meegaan. En dan heb je Perez die mee moet gaan. En ja, dan is er eentje die zich gaat. En dat was Lewis Hamilton. Dus die heeft nog van geluk mogen spreken dat niet zijn vloer nog meer kapot was. Hè?
Of
dat
die ging door het gas, maar Perez had natuurlijk ook flinke schade. Hè?
Ja. Ja,
en Alonso.
En dit keer kon Perez er niks aan doen. Hè? Had niks te maken met snelheid of wat dan ook. Nee. Ja, hij kon er wel wat aan doen als hij een goede start had gehad.
Ja, dat is een detail. Maar Alonso had ook een raketstart. Die ging via
Alonso
rechts,
was weer geniaal.
Helpsoft,
die had weer 3-4 plekken, geloof ik.
4 plekken,
volgens mij, ja. Stroll had ook een goede start. Ja, en dan heb je hetzelfde moment gehad eigenlijk met Ocon, Bottas en Albon. Toen werd even Albon werd even afgeschoten. Want Ocon die wou hem ook nog eventjes oplijnen. En die ging ook eigenlijk naar links toe. Waardoor Bottas geen kam meer op kon en tegen Albon aankwam. Toen werd Albon eventjes gelanceerd.
Mm-hmm.
Ja, en verder rest moet ik je heel eerlijk zeggen. Ja, ik vond de situatie eigenlijk een beetje dom van Russell. Je merkt gewoon dat Russell in die beginfase veel te veel pusht.
Alweer.
Hè, dat hebben we gezien in Singapore. In Singapore had eigenlijk Lewis gewoon de race kunnen winnen als ze stuivertjes gewisseld hadden.
Ja, maar wat vond je nu van, want we hebben dat duel gezien, Hamilton-Russell. Aan het eind komt de teamorder vanuit Toto Wolff, die thuis zat. Die was geopereerd. Maar die zei Hamilton voorbij Russell. En om dan die Sainz-tactiek van vorige week in Singapore te pakken. Hè, en die slipstream te geven, dat lukte niet. Want Sainz haalde Russell alsnog in.
Ja.
Maar Lewis was nog wel gefrustreerd dat hij zo lang achter Russell vast zat. Want Russell deed natuurlijk een één-stop. En die had weer de snelheid niet.
Ja. Maar ik was verbaasd elke keer uit die laatste bocht. Hè. Dus bocht 18, zeg maar 17, waar hij uitkwam. Het uitaccelereren. Daar was hij heel lang heel goed. Had niks te maken met het kerstsysteem. Hij had heel lang, tot en met die laatste 5 ronden, 6 ronden.
Wie bedoel je nu, Russell?
Russell, ja. Die had mega tractie. Dus dat betekent weinig wielspin, kon goed eruit komen. Elke keer sloeg hij daar een gat, waardoor ze Lewis er niet voorbij kwam. Maar je hebt gewoon 100% gelijk. Het was natuurlijk gewoon echt stom wat ze deden. Want zo brandden ze eigenlijk de banden op van Lewis. Lewis was veel sneller. Dan gaat Russell dat gevecht aan de hele tijd. Dat sloeg helemaal nergens op. Ook in de beginfase. Je wilt namelijk rustig dat die banden inkomen. En je zag ook gewoon dat Lewis over had. Want die kon gewoon erachter blijven bij Russell. En die ging hem weer voorbij. Dat laat zien dat hij gewoon overcapaciteit had in de auto. Maar je wilt zo lang mogelijk met die banden goede rondetijden rijden. Dus wat Russell deed was gewoon fout. Ja, en als je dan gaat kijken naar het einde van de race, waar hij dan eindelijk Lewis voorbij laat, wat veel te lang duurt, en dat is schuld van team, eerlijk is eerlijk. Probeert hij nog die slipstream te geven, maar toen was gewoon echt die banden, die zakten echt in.
Ja, en dan moest Hamilton weer genaaid, want die moest langzaam rijden om Russell mee te nemen.
Ja, maar ze hadden het risico om gewoon allebei gewoon de positie te verliezen. Dus op dat opzicht kunnen ze van geluk spreken dat ze Hamilton voorbij hebben laten gaan. Maar dan zie je bijvoorbeeld Russell, die gewoon zo loopt te klooien met Lewis achter hem en te verdedigen. En dan komt Sainz eraan en laat hij gewoon de deur openstaan door de frustratie.
Ja.
Eerlijk is eerlijk.
Maar gaat Jeroen van Hoordonk vraagt ook of dat een probleem gaat worden. De frictie over het leiderschap bij Mercedes. Aan zijn vraagstelling te zien denk ik niet dat het een Hamilton-fan is. Maar
ja.
Ik denk niet dat Hamilton nou heel veel kwalijk valt te nemen, toch? Want Russell laat het ook niet echt zien de laatste tijd. Zeker niet op zondag. Het is mijn inschatting.
Ja, een beetje, ik vind het wel fijn, een beetje gezonde spanning.
Ja, dat hebben we wel nodig, ja.
Ja, is toch leuk? Ja. Is toch mooi? Had je ook met Bottas. het zag er nooit zo uit, maar Bottas en Lewis had het ook
kan
wel.
Kan je Bottas vorig jaar nog in, was het vorig jaar in Zandvoort? Ja. Dat hij toen, dat ze zei dat hij gewoon die snelste ronde nog reed. Ja. Dat ze toen zei dat dat niet mocht. Dus ja, die was natuurlijk ook af en toe wel, die voelde zich natuurlijk ook als gepiepeld. En wat vond
het mooiste
je van...
zo was natuurlijk Nico Rosberg en Lewis Hamilton, laten we eerlijk zijn.
Ja, dat waren vroeger goede vrienden of goede collega's. Dat veranderde dat jaar een beetje. Of daarvoor al trouwens bij Mercedes. McLaren, daar hebben we ook een teamorder gezien aan het begin al. Dat Piastri Norris voorbij moest laten. Want dat Norris achter hem kwam naar zijn stop.
Ja.
Dat vond ik wel, gezien het verschil in snelheid wel. Ook als je het verschil aan het einde zag, wel terecht.
Maar ja,
het
probleem, daar was eigenlijk hetzelfde probleem. Maar daar was het probleem niet. Maar in principe deed hij hetzelfde als Russell. Alleen hij moest dat doen, want hij deed een undercut. Dus hij moest veel vragen in die beginfase van die banden. En dan zie je op een gegeven moment dat hij aan het eind van die stint helemaal inzakt. En dat was, moet ik ook eerlijk zeggen, dat het wel een redelijk groot gat was. 5/16 per ronde van Norris, die sneller was als Piastri.
Piastri. Ik vond Piastri ook wel, het was de eerste podiumplek. En dat is natuurlijk al een hoogtepunt in die carrière. Maar ik vond hem heel... Ik vind dat wel een leuke, een goede instelling. Gewoon zelf kritisch. En hij zei ook van, ik moet beter met mijn banden leren omgaan. Die ervaring heb ik nog niet. Vond ik wel goed.
Ja.
Je hebt toch veel coureurs die zeggen, nou, ik ben derde geworden. Ik ga nu even de Polonaise lopen vanavond. Maar ik vond hem wel heel... dat vind ik wel goed teken.
Weet je wat ik leuk vind van hem? Hij is zo relaxed op die boordradio. Ja. Heb je wel eens gehoord?
Heel, alsof hij stoned is.
Nou, dat zeggen alleen Nederlanders natuurlijk altijd.
Nou ja, dat is, hij is heel relaxed. Ja. Hij is heel... Het
zou een goeie zijn voor een callcenter. Ja. Als mensen helemaal uit een plaat gaan, blijft hij lekker relaxed.
Ja.
Rustig.
Nou ja, goed. Misschien
vraag me af, volgens mij word je dan nog bozer. Aan de andere kant.
Er staat een goede documentaire over van die telemarketeers op HBO Max, maar dat geldt terzijde. Nog een teamorder. Alpine.
Ja.
Gasly, die moest in de laatste ronde, of in een van de laatste rondes, moest hij Ocon voor laten gaan. Omdat eerder in de race was dat ook al, was het andersom het geval. En dat is gewoon de afspraak binnen het team. Maar Gasly was woedend, omdat hij vond, ik ben de hele race sneller geweest, nu moet ik mijn plek opgeven. Wie geef jij dan gelijk? Remco vroeg dat trouwens, wat we van die situatie vonden.
Ja, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Ik vind ze sowieso, ze zijn echt helemaal totaal de weg kwijt.
Bij Alpine?
Ja.
Ja, dat gaat lekker dit jaar.
Nou ja, weet je, het probleem is gewoon, zet gewoon echt één goede leider neer. Het hoeft niet...
Twee Fransen naast elkaar, dat is sowieso wel een vraag om Heibel en dan nog die twee.
Wie op dat idee is gekomen, mag echt Joost weten. Hoe bedoel je als chauvinist?
Ja, maar iedereen, al die Franse journalisten die ook van L'Equipe, die elke race zijn, die zeggen van, die kennen die jongens goed. En de hele entourage. En iedereen zegt, dat is een slecht idee. En toch doen we het maar. Het is een soort Ajax. Een beetje van, we doen het toch maar. Laten we kijken wat er gebeurt. Het is natuurlijk wachten op dat het nog veel meer uit de hand loopt. Ja. En heb je al de hele top die is ontslagen. Hè? Ze hebben nu een interim teambaas die het misschien wel graag zelf wil blijven doen. Ja, het is natuurlijk een puinhoop. Je gooit eigenlijk gewoon een jaar weg. Want Alpine had natuurlijk best wel wat stapjes kunnen zetten.
Ja.
Vorig jaar natuurlijk al Alonso kwijtgeraakt en Piastri. Nou, je ziet hoe die het doen dit jaar. Dus ik ga lekker.
Ja, oké. Okay, maar dat heeft natuurlijk ook wel te maken natuurlijk dat Alonso vrij nerveus was. En die nog 2 jaar eraan wou knopen.
Die wilde graag 2 jaar.
En die is gewoon niet gaan wachten. Maar die heeft natuurlijk wel de indruk gewekt dat hij door bleef gaan. Ja, en je weet natuurlijk met een beursgenoteerd bedrijf, duurt dan eenmaal langer voordat er beslissingen worden genomen of voordat zo'n deal rond wordt gemaakt. Ja, en dus iedereen was stellig van overtuigd. En daarvoor had eigenlijk Piastri ook al getekend bij McLaren dat Alonso door zou gaan. Ja, en Alonso dacht van, ja, weet je, ik kies eieren voor mijn geld. Ik ga niet wachten. Ik ga het risico niet nemen. Ik ga het avontuur aan met Aston Martin. En hij heeft goed gegokt. Want ik bedoel, hij heeft ook wel eens af en toe gegokt met Ferrari, wat niet zo succesvol was. Hè, met de teams.
Daarom. Ja. Ik krijg nu een berichtje van iemand. Moet ik even kijken of hij dat zelf al gemeld heeft.
Nou.
Nou, in ieder geval iemand die goed ingevoerd is, die zegt dat Vettel misschien terugkeert. Maar niet in de Formule 1. Maar misschien dat hij Le Mans gaat rijden.
Oh, ja, why not?
Je bent niet zo fan van Le Mans, hè? Oh, je hebt natuurlijk ook Le Mans gereden.
Ik heb twee of drie keer gereden, Le Mans.
Ja.
Nee, 2 keer volgens
heeft
mij.
Het heeft veel indruk op je gemaakt.
Nou ja, wel met een LMP1-auto. Dus dat is wel het hoogste niveau. En dat gaat wel tenminste wel serieus hard op het echte stuk. Maar weet je, het probleem is... Mijn probleem is dat je met meerdere zo'n auto moet delen. Nou, dat kan heel gezellig zijn. Maar het kan ook minder gezellig zijn als de ander niet presteert. En dat vind ik heel erg moeilijk. Want als je dan zelf het licht uit je ogen rijdt... en 's nachts gewoon echt goede rondetijden rijdt... en je geeft zo'n auto af op een goede positie... en je komt 's ochtends weer terug nadat je een paar uur geslapen hebt in je motorhome... En je bent weer 10 posities kwijt. En je moet gaan vragen wat er is gebeurd. Ja, dan baal je natuurlijk als een stekker. En ik vind ook gewoon dat steeds meer amateurs die allemaal geld hebben in die klasses komen. En dan vind ik oké, dat moeten ze allemaal zelf beslissen. Maar ik vind het daar heel erg moeilijk. Want dan ben je gewoon slalom aan het rijden. En het heeft niks meer te maken met tot het limiet te gaan. Het gaat namelijk om hoeveel risico neem je om auto's voorbij te rijden om die snelste rondetijd te krijgen in een qualifying. Ja, dat is natuurlijk gestoord. Want dan ga je steeds later remmen. Steeds eventjes voor iemand tussen prikken bij bochten. Omdat je niet achter zo'n GT3-auto wilt zitten. Ja, die is veel te langzaam.
Het is al een gerucht, maar ja, het zal me niet verbazen. Zeker niet met de huidige motoren, met de groene kant ervan, hè, waar Vettel natuurlijk in geïnteresseerd is. Maar ja, goed, Verstappen gaat natuurlijk ook nog een keer Le Mans rijden over een paar jaar. Dat is
een beetje de Nico Rosberg kant wilt hij opgaan, hè? Alles wat met groen te maken heeft, daar valt iets in te verdienen.
Oh, Bielt meldt het, ik kan nu wel zeggen. Het was een collega van Bielt die mij net whatsappte, maar ze hebben het online staan nu ook. Dus ik denk, voordat ik iets verklap. Maar goed, we zullen het in de gaten houden. Maar
ja.
Ik ben benieuwd. Vettel was in Japan, hè?
Ja.
Voor de bijenhotels, wat was het? Maar hij was wel dan weer zelf wel naar Japan gevlogen. Dat vind ik dan altijd een beetje... Ja, niet zelf dat hij vloog, maar... Ja,
hij kwam niet op de fiets met haarbandje.
Nee, maar dat lijkt me dan ook niet heel groen. Dat is net met die klimaatactivisten die in Den Haag staan. Maar er zitten ook actrices bij die wel ongeveer elke week naar Amerika in en weer vliegen. Maar dat kan dan weer wel. Maar goed.
Ja, ongelooflijk, ja. Laat het maar niet, dat houdt het nooit op.
Nee, heb je nog iets over de race, Chris? Wat je denkt van nou, dat moet ik nog even kwijt?
Nee, maar je merkte ook dat Alonso een beetje gefrustreerd was. Hè? Die hadden gewoon 2-3 rondes te vroeg naar binnen gehaald. Tot op zich, als je gaat kijken, analyseren naar de rondetijden.
Leeuwen gegooid zijn.
Ja, en weet je wat ik al zei, je wilt gewoon echt niet achter een Ocon terechtkomen of een Magnussen. Ja, dan heb je echt gewoon een probleem in de race.
Ja.
Dan word je echt helemaal stapelgek. Dan word je zo gefrustreerd, dan kom je er gewoon bijna niet voorbij. En zeker met die Alpine, die loopt toch wel stiekem erg snel op het rechte stuk. Dus het is moeilijk om voorbij te komen. En daar was gewoon een strategiefout. Ze hadden hem gewoon nog 2-3 ronden door moeten laten rijden, want toen was hij ervoor gekomen.
Ja. Perez, ik kreeg daar nog wat vragen over. Ik heb ze niet opgeschreven. Maar er waren veel mensen die zeiden van als een auto retired is, hè, dus dan is het toch eigenlijk niet meer toegestaan om eruit te rijden. Maar dat blijkt dus wel. Dat is eigenlijk een soort loophole in de regels. Een maas in de wet. En dat heeft Red Bull eigenlijk heel slim gedaan. Want anders zou hij een gridstraf hebben gekregen in Qatar.
Ja.
Om die straf nog te pakken. Dus dat was natuurlijk heel... Ik weet niet wat Perez eigenlijk in de tussentijd heeft gedaan. Dat hij was natuurlijk al uit de auto. Misschien had hij zichzelf wel omgekleed.
Een redbulletje gedronken, hè?
Een redbulletje, nou.
En weer terug.
Hij ging nog als de brandweer.
Ja, geen vleugels.
Maar je zag allemaal van die tegenwoordig op Twitter of X. Dan zie je allemaal van die plaatjes van Perez. Dat hij dan twee keer is uitgevallen. Dat mensen hopen van twee Red Bulls uitgevallen. Zou Verstappen ook zijn uitgevallen. Had je Leclerc ook nog meegekregen?
Nee.
Die tijdens de virtual safety car een Red Bull inhaalde. Maar dat was die heel langzaam begin. Dat was dus Perez. Maar die dacht dat hij Verstappen had ingehaald. Dus die dacht dat hij derde was geworden. Want toen zag hij aan het einde op de finishstreep zag hij de P4 staan.
Oh shit. Oké, dat ik zag de verhalen. Ik zag de koppen, maar ik had niet gelezen. Sorry.
Ja, nee,
maar weet je, het is natuurlijk wel maf. Maar geloof je dat Via het nu gaat aanpassen, hè, die regel?
Nou, dat meldde Sky, maar dat werd ook weer ontkend. Ik denk dat Sky het vooral wilde dat gebeurt. Want die zijn
maar het klopt eigenlijk wel. Het is natuurlijk gewoon raar dat je dat toch nog kan incasseren.
Ja, het is heel slim. Ik denk dat dat uit de koken van die Jonathan Wheatley kwam. Hè, die sportief directeur van Red Bull, die vaak bovenop zit. En die kent waarschijnlijk dat regelboek helemaal uit zijn kop.
Ja.
Maar dat zie je toch met allerlei dingen. Of nou dit is of iets anders. Of de technische regels. Er zijn altijd wel mensen die nog net iets... Je moet het zo nauwkeurig opschrijven. Dat kan bijna niet. Dus er is altijd wel weer een maas in de wet. En die mensen worden ervoor betaald om die te vinden. Het is heel slim. Ik denk toch echt dat de teams waren geweest in zo'n situatie. Die in één keer na afloop dachten... Shit, dan hebben we nog een 3 plaatsen... Of dat zou het zijn, 3 plaatsen straf voor de volgende race.
Heel slim, heel slim. En ze stonden ook klaar dat als Max niet de snelste ronde had... Dan had Perez hem kunnen halen.
Nou, dat denk ik niet.
Ja.
Nee.
Ja, wel.
Ja, maar waarom zou... Er was daar geen enkel spoor van twijfel dat Verstappen die snelste ronde zou rijden.
Nou,
dat ze eerder twijfel of Perez zou rijden.
Nee, maar als die mogelijkheid... Als
om nog af te snoepen.
Ja, daarvoor hadden we ook op soft gezet volgens mij.
Ja, om nog af te snoepen van iemand anders. Want hij kon natuurlijk zelf de punt niet pakken. Ja, maar de main reason...
Ja, natuurlijk. Nee, de main reason was natuurlijk dat. Maar je hebt een combinatie van, was de mogelijkheid. Dus op zich was het niet slecht.
Als je het hele weekend weer met mensen in het Engels praat. Hoe lastig het is om af en toe op Nederlands main reason. Ik kan ook gewoon zeggen belangrijkste reden. Maar sorry daarvoor. Dus niet om interessant over te komen.
Heb ik ook wel eens last van,
ja. Suus, die vraagt nog even een beetje een detailvraag. Maar op zich wel leuk. Die let heel goed op. Want die ziet al een aantal races. De voormalige eerste monteur van Max in de garage, Lee Stevenson. Weet je of hij zelf terug wilde of is gevraagd en kunnen monteurs zelf kiezen waar ze werkzaam zijn? Nou, in zijn geval, hij kreeg een klein kind volgens mij. of een klein kind. Je krijgt meestal een klein kind als ze zijn niet gelijk 30 kilo. Dus die had meer het verzoek van, er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen, engineers werkzaam in of monteurs in Milton Keynes, om meer thuis te zijn. Maar die was af en toe nog wel in op het circuit, maar niet meer elke keer. En nu heb ik hem ook al een paar keer gezien, maar niet meer als eerste monteur. Maar die is wel weer terug. Maar je kan dus als monteur dat wel die toestemming vragen. Hè? Want het is best wel pittig, lijkt me. Ja. Als je al die races moet doen. Want er is geen... Hoe noem je dat? Roulatie volgens mij bij Red Bull. Die belangrijkste monteurs die zijn er altijd.
Nee, het wordt echt best wel veel en best wel zwaar eigenlijk.
En vaak ook op woensdag op het circuit zijn. Nou, nu heb je Singapore gehad en Japan achter elkaar. Dus blijf je daar. Je bent zo 2 weken van huis.
Ja.
En als je kinderen thuis hebt zitten, kan ik me best wel voorstellen.
Ook. Ja, en dan meestal na de race moeten ze ook nog wel eens die auto's uit elkaar halen, weet je wel. Want dan moet ook wel eens nog in kratten gestopt worden en weer terug.
Toen die monteur, die zie je ook vaak dan weer lopen met zo'n geel hesje aan. Die zijn niet klaar als de race is gewonnen of afgelopen is. Goed, we hebben nog een winnaar trouwens van het Alfa Romeo Monza 2023 petje.
Zo.
Weer veel inzending gekregen. Even kijken, de notaris heeft een winnaar uitgekozen. De vraag was hoeveel Finse overwinningen, Finse coureurs, aantal overwinningen bij elkaar in de Formule 1. Het goede antwoord was 57.
Zo, dat is echt serieus veel.
Ja. Bottas, met Rosberg, Raikkonen, Hakkinen.
Ik denk dat Raikkonen en Hakkinen de meeste bij elkaar gereden hebben.
Of Rosberg zeg ik, maar...
Nee, Rosberg is niet Fins. Die reed onder Duitse licentie.
Kovalainen heeft hij nog een race gewonnen.
Ja, nou, weet ik niet trouwens, moet ik jullie zeggen. Kovalainen, dat je er ook nog op komt, zeg.
Ja, dat is heel raar dat het in één keer... 112 races gereden, 1 pole position, 4 podium, 1 overwinning, ja.
Zo.
Dat was ook wel een goede vraag geweest, waar die heeft gewonnen. Maar goed, laatste overwinning, Hongarije 2008 natuurlijk. Maar goed, de winnaar, dat is veel belangrijker, dat is Ryan Kind.
Kind.
Nou, gefeliciteerd Ryan, bedankt voor je inzending. En we hebben binnenkort vast wel iets anders om weg te geven. Hè? Dus
super, wel een cool petje.
Best een mooi petje. Ja. En echt een collectors item, want Alfa Romeo.
Ik vind hem mooi in het echt als ik hem op de foto zie bij de jongens. Heb jij dat ook of niet?
Ja, maar ik moet hem zelf niet opzetten. Ik ben geen...
Nee, maar ik vind hem wel mooi. Mooie kwaliteit, moet je eerlijk zeggen.
Hey, Keke Rosberg heeft wel gewoon...
Nee.
Hij is geboren in Zweden, maar reed onder de Finse vlag. Ja, nationaliteit Fins.
Wie? Rosberg?
Keke Rosberg, ja.
Nee, die reed onder een Duitse licentie. 100.000%. Ik heb altijd Duitse licentie. Zijn vader heeft een Duits gemaakt, maar voor de sponsoring, omdat er geen sponsoring was in Finland.
Nico. Ja, maar we
hebben je bedoelt Keke. Sorry.
Nico reed onder de Duitse, dat klopt. Ja. Keke onder Finse.
Ja.
En die is natuurlijk wereldkampioen geworden.
Ja.
82.
Ja, dat klopt. Daar heb je het zei maar stil meer.
Die heeft ook wel 5 overwinningen, moet je nagaan. 5 overwinningen, wel wereldkampioen. Zegt even iets over minder overwinningen dan Ricciardo bijvoorbeeld. Maar wel een wereldtitel. Zegt ook al genoeg over hoe dat...
Niveau.
Als je vroeger ook ziet hoe vaak die auto's uitvielen. Hè?
Ja, niet normaal.
Als je dat vergelijkt met nu, met Verstappen. Die heeft nu al volgens mij 35 races op rij. 34 of 35 races op rij in de punten gereden. Hè? Sinds Melbourne vorig jaar. Dat is niet normaal. Alleen Hamilton heeft 1 keer een langere streak gehad. Dus dat is natuurlijk ook weer een doel. Als je dat, hoe lang je dat kan volhouden.
Ja.
Goed, oké. Okay. We zijn er wel doorheen, Chris.
Ja, mooi circuit was het, joh. Ik vond echt, ik vond het, dit zijn eigenlijk de circuits waar je als coureur zijn het mooiste vindt.
Ik ben ook een beetje, Singapore vind ik altijd wel leuk ook om heen te gaan. Ik was dan dit jaar niet, maar die stratencircuits, op een gegeven moment ben je er ook een beetje zat van. Hè? Als je dan weer zo'n Japanse circuit ziet met die snelle bochten en zo. Ja. Dat is wel gaaf om te zien, nou ja, als je die onboard ziet.
Voor een coureur is het geweldig helemaal, weet je. Als je die S's ziet, weet je, van bocht 2 tot en met bocht 7. Ja, weet je, daar komt zo'n Formule 1 auto helemaal tot leven. Dat is bijna niet uit te leggen, maar echt gewoon... De banden worden bijna van de velg afgerukt, weet je wel. En je nek wordt ook, je hoofd wordt ook bijna van je nek afgerukt. Dat is gewoon zo kicken, weet je wel. Om in dat moment te zitten, in die swing. En dan het maximale in zo'n qualifying eruit te halen, weet je. Low fuel, maximale motorvermogen. Ga zo maar door. Ja, dat is gewoon, dit is echt een cool circuit.
Verstappen had het ook al naar zijn zin, hè. In die eerste sector. Als je die tijden zag. We gaan nu naar Qatar trouwens. En ik hoorde in Zandvoort dat was echt een zootje daar. Want in Qatar, ze hebben in 2021 daar gereden. En daarna is dat pitgebouw helemaal vernieuwd. En ook het asfalt is pas vorige maand of zo ingelegd. September zou dat pas ingelegd worden. Dus ik ben benieuwd of het allemaal goed is gekomen. Al meestal in die contraien, moet ik even uitkijken wat ik zeg. Is het vaak nog wel, als het niet op tijd af is, dan zorgen ze dat het op tijd af is.
Ja.
Met alle gevolgen van
nou die. Ja, ik zou, als ik jou zou, jij gaat er naartoe. Ja. Dus ik zou gewoon, als ik jou was, gewoon even lekker passen.
Twee jaar geleden was het echt een, overal werd gebouwd. Maar dan kwam natuurlijk omdat vorig jaar het WK voetbal was.
Ja.
Dat was ook de reden dat er vorig jaar geen race was. Overal, s'nachts is de temperatuur natuurlijk wat aangenamer. Zie je mensen bouwen en onder omstandigheden denk je, nou, prettige wedstrijd.
Maar het is ook gewoon een andere wereld, hè?
De wereldtitel van Verstappen zal daar gevierd kunnen worden, normaal gesproken waarschijnlijk al op zaterdag. Zit jij dan bij Viaplay?
Ja, okay. Ik zit dan het weekend in bij Viaplay, ja. Ja, en wat zo grappig is, hij gaat waarschijnlijk nog het wereldkampioenschap halen met de sprintrace. En die sprintrace, ja, vindt hij niet leuk.
Favoriete hobby, of de bezigheid. Ja, nee, die kans acht ik bijna 100%, want hij heeft dan een zesde plek al genoeg.
Ik vind dat wel leuker, want dan kan je namelijk echt op die zaterdagavond nog een diner doen. Weet je wel, met al die mannen. Natuurlijk, weet je wel, maar na de qualifying kunnen ze niet veel meer doen.
Nee, je kan natuurlijk een afstand. Dus, maar ja, hangt een beetje van het loon. Maar ik denk dat ze zaterdagavond gewoon een leuk diner hebben. Ja, en een paar drankjes drinken. En op zondagavond kunnen ze wel even vol gas gaan.
Ja, maar op zondagavond moeten die monteurs ook weer afbreken. En al dat soort dingen allemaal. Dus dan zijn ze meestal wel kapot.
Ja,
en
maar zondag in Austin vorig jaar, de constructeurstitel vierden ze ook al met z'n allen. Op zondagavond.
Ja.
Maar meestal vliegt Verstappen vaak s'avonds al terug. Maar ik denk dat hij dan wel op maandag vliegt. Maar goed, hij kan het nu op zaterdagavond in principe al vieren.
En ik kan hij misschien op zaterdagavond toch terug?
Wie?
Als je zaterdagavond of iets.
Ik vlieg lekker zondagochtend terug.
Echt waar?
Nee, natuurlijk niet. Maar ik vind het wel fijn, want die race is zondagavond om 7 uur Nederlandse tijd. En zit je met de deadline van de krant en zo. Dus zaterdag is het allemaal prima.
Ben je dan aan het klagen dat je echt serieus aan het werk
bent?
Ben
je aan het klagen? Dat is gewoon de feiten.
Ik klaag, ja, klaag. Wij hebben geklaagd.
Ja, hey Chris, bedankt voor je tijd.
Dankjewel.
En bedankt dat je op tijd was.
En dan dank aan Marieke, die is zo lief was voor ons
om weer te
alles aan te zetten voor ons. Omdat wij het niet kunnen. Wij kunnen niet op die knopjes drukken.
Nee, nou, jij zeker niet, denk ik. Dan wordt het echt een drama. Dan zouden we het nog een keer opnieuw moeten doen. Nou, je vlucht niet zometeen. Ja, bedankt voor het luisteren. We zijn er over 2 weken weer dan naar de Grand Prix van Qatar. Graag tot dan.
Dankjewel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.